Uit Genesis 4 wil ik wat met jullie lezen. Ook nog een heel aantal andere gedeelten. We zongen net... Wilt u ons toch leiden en stel ons in staat om u te belijden in woord en in daad. En dat is iets waar ik naar aanleiding van dit gedeelte ook over nadacht. Dat we God niet alleen met onze lippen moeten belijden, maar ook dat het moet kloppen met ons leven. En Genesis 4 gaat er onder andere ook over. Genesis 4, dan wil ik lezen vers 13. Dus vers 1 tot en met 13. Daar lezen we: en Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn. En zei: ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van klein vee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn klein vee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kaïn: waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel en het gebeurde toen zij op het veld waren dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heere zei tegen Kaïn: waar is Abel, uw broer? En hij zei: ik weet het niet. Ben ik de hoeder van mijn broeder? En hij zei: wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt, weg van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengsten niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kaïn zei tegen de Heere: mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Nou, daar stop ik. Dit is een heel bekende gebeurtenis, een bekende geschiedenis. Maar wel heel heftig. De eerste zonde na de zondeval is gelijk een moord. En dan is natuurlijk de vraag: hoe kan het nou dat God het offer van Abel wel aannam en het offer van Kaïn niet? Dat is natuurlijk een vraag van: wat was dan precies de reden dat God wel acht sloeg op die van Abel, maar niet op die van Kaïn? Waar lag dat dan aan? Nou, een van de uitleggingen die ik zelf ook wel heel mooi vind is: Abel bracht iets van zijn kudde, van zijn klein vee, om het te slachten. En dat past natuurlijk helemaal in de lijn van de Bijbel. Dat zie je al bij Adam en Eva, dat daar een dier werd gedood om hen te bekleden. En we lezen constant in het hele Oude Testament dat er dieren moeten sterven, zodat de zondaar vrij uit kan gaan. Dus God heeft behagen, niet zozeer dat een dier sterft, maar hij accepteert een zondaar omdat een ander, een onschuldige, in zijn plaats sterft. Dat is de hele lijn van het Oude Testament. En daarom is natuurlijk ook de uitroep van Johannes de Doper uiteindelijk: zie het Lam van God. Dat is de hele lijn. Dus het is ergens een logische gedachte. En ik denk dat daar ook wel dat het ook klopt. Dat God wil... er moet verzoening plaatsvinden tussen God en mensen. Er moet bloed vloeien. Dus in die zin bracht Abel een goed offer. Namelijk bloed. Terwijl Kaïn bracht iets van het werk van zijn eigen handen. Dus kan je zeggen: ja, we mogen niet tot God naderen op basis van onze prestaties, met onze eigen goede werken. Wat alle religies leren en alle mensen ook eigenlijk denken: als je maar een goed mens bent, zo kan ik tot God naderen. Nee, dat kan alleen op grond van bloed. Vergoten bloed van een onschuldige in jouw plaats. Dus dat is waar, denk ik. En vorige week in mijn opening refereerde ik ook aan dat je dat, dus die lijn ziet terugkomen in het Oude Testament. In het begin was het Abel dat één offer bracht voor zichzelf. Later met het Pascha zie je één lammetje voor een heel gezin. En de doodsengel ging voorbij. Bij de grote verzoendag was het één lammetje voor het hele volk. Dat waren er eigenlijk twee, hè? Eentje ging de woestijn in, maar eentje moest sterven voor het hele volk. Maar Jezus is het lam van God die stierf voor alle mensen. Dus er zit een opbouw in. Tegelijkertijd denk ik dat er ook iets anders meespeelt. Want er lijkt niet specifiek in het gedeelte naar worden verwezen dat God om die reden het offer wel of niet accepteert. En sterker nog, wat Kain deed, wat hij offerde van zijn vermogen wat hij had opgebracht van het land, is ook heel bijbels. Dat kunnen we even opzoeken in Leviticus. Dat is natuurlijk wel een gebod later, maar het laat wel zien hoe God ernaar kijkt. Leviticus 1 en 2. Leviticus gaat natuurlijk voor een groot deel over de offers die Israël moest brengen. Leviticus 1, vanaf vers 2, daar staat dan: spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: wanneer iemand van u de Heere een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleine vee. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enige gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van de ontmoeting aanbieden, om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de Heere. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zou komen door verzoening voor hem te bewerken. En dan vers 9, het laatste stukje, er staat: het is een brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heer. Nou, dit is wat Abel deed. Hij bracht een offer. Ik weet niet of hij zijn hand op de kop van het dier heeft gelegd, want dit is natuurlijk pas later. Maar dit is wel wat Abel deed. Hij bracht een offer en het was een aangename geur voor God. Maar in hoofdstuk 2 lezen we over een ander offer. Vers 1. Wanneer een persoon de Heer een graanoffer als offergave aanbiedt, moet hij zijn offergave meelbloem zijn. Dan moet hij er olie op gieten en er wierook op leggen. Dan moet hij het naar de zonen van Aaron, de priesters, brengen. En één van hen moet een handvol nemen van die meelbloem en die olie, met al de bijbehorende wierook. En de priester moet dit als een gedenkoffer ervan in rook laten opgaan op het altaar. Het is een vuuroffer, een aangename geur voor de Heer. En zo zijn er nog meer offers. Er zijn nog dankoffers, schuldoffers. En steeds lees je dan een aangename geur voor de Heer. Dus je zou ook kunnen zeggen: wat was er nou eigenlijk mis met het offer van Kain? Eigenlijk niks. Want ook in de Bijbel zie je heel vaak dat God mensen oproept om iets van wat ze hebben aan God te wijden. De tiende. Dus het is iets heel goeds om te doen. Dat zouden wij ook moeten doen. Wij zouden ook, nou niet een tiende, heel ons leven aan God moeten geven. Het is veel radicaler in het Nieuwe Testament. Wij moeten onszelf als een offer geven. Ons hele leven. Alles. Onze dromen, onze plannen, ons vermogen. Al ons vermogen. Heer, dat is van u. U hebt mij gekocht, dus ook mijn bezit is van u. Maar het is dus goed in die zin wat Kain deed. Wat was het dan? Waarom werd het een wel geaccepteerd en waarom de ander niet? Nou, sommige dingen zie je al in de reactie van Kain. Bijvoorbeeld zijn reactie op het moment dat de offer niet wordt aangenomen, dan zie je in vers 6 dat hij in woede ontsteekt. Sorry, was Genesis 4 weer terug. Dat hij in woede ontsteekt en zijn hoofd laat zakken. Teleurgesteld, boos, verbitterd. En dit is wel typisch een reactie van iemand die denkt dat hij iets goeds voor God heeft gedaan en God moet hem nu iets terugdoen. En als God dat niet doet, dan voel je je afgewezen. En heel veel mensen zijn op die manier christen. Ze dienen God voor wat God voor ze kan doen. Maar als het dan moeilijk wordt in het leven en er is lijden, er is verdriet, het gaat niet zoals ze hadden gedacht, dan worden ze boos op God. Omdat het is eigenlijk een transactie. Heere God, ik doe iets voor u. Ik kom op zondag naar de kerk. Ik lees trouw elke dag mijn Bijbeltje. Maar waarom doet u dan dit? Dat verdien ik toch niet? Dus op grond van ruil gaat hij met God om. En ik denk dat dat bij Kain ook gebeurt. En God zegt ook van in vers 7, dat is ook een aanwijzing, dat hij zegt: is het niet zo dat als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Dus blijkbaar was er iets in zijn hart wat niet goed was. Er was iets niet goed van binnen. En God neemt zijn offer niet aan. Maar waarom werd het offer van Abel dan wel aangenomen? Nou, daar lezen we iets over in Hebreeën, als we dat opzoeken. Want daar gaat het ook over Abel, onder andere. In hoofdstuk 11, de geloofsgetuigen. Degene die als die menigte van getuigen ons omringen. Wat er in hoofdstuk 12 staat. Dus ook Abel is iemand die als het ware, terwijl wij de wedloop lopen, ons toejuicht, aanmoedigt en zijn leven als voorbeeld geeft. Er staat in hoofdstuk 11 van Hebreeën vers 4. Wat was nou het verschil? Nou dit, door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Dit is het verschil. Abel bracht een offer uit geloof. Kain bracht een offer niet uit geloof. Maar ik denk dus als een transactie. Ik doe iets voor God, dat vindt hij fijn. Nou, dan doet hij iets voor mij, wat ik fijn vind. Maar zo werkt het niet bij God. Het is door geloof, het is door genade. We hebben het nog gelezen in de Efezebrief. Het is door geloof alleen, het is door genade alleen. Dus we verdienen het niet als God het offer aanneemt. Het is door het geloof. En dat zien we bijvoorbeeld bij Abraham. Waarom werd hij een vriend van God genoemd? Waarom werd hij een rechtvaardige genoemd? In Romeinen wordt hij heel erg duidelijk uitgelegd in Paulus' betoog over hoe we dan gered kunnen worden door geloof. Neemt hij Abraham als voorbeeld. Hij werd door geloof gerechtvaardigd omdat hij God zei iets. En Abraham geloofde het en gehoorzaamde het. Het werd zichtbaar in zijn leven, praktisch. Maar hij geloofde God. En daarom is het hem tot gerechtigheid gerekend, zegt Paulus. Eén offer, Kain, was van ongeloof. En het andere was geloof. En nog een andere aanwijzing in hoofdstuk 4 van Genesis. Kain echt leefde op basis van transactie. Aan de ene kant, als God hem dan die vraag stelt, is wel interessant, hè? God stelt altijd vragen. Ik ben altijd heel erg geneigd als iemand iets zegt om dan iets terug te zeggen, maar God stelt vaak vragen. Dat zie je al bij Adam en Eva, dat zie je nu, dat zie je heel vaak. Bij Job bijvoorbeeld, hè. Maar goed, dan staat er dus in vers 9 dat de Heere tegen Kain zegt, waar is Abel, uw broer? En hij zegt, ik weet het niet. Dus eerst probeert hij het onder de tapijt te schuiven, te ontkennen, te doen alsof hij van niks weet. Dat is natuurlijk een religieuze houding, hè? Van nou, zo slecht ben ik nog niet. Zo erg is het niet. Ik ben niet echt schuldig voor God. Ik had pas nog met een collega over, die vond alles heel mooi, hè, van de evangelie. Maar op het moment dat je aankomt bij het punt dat een mens een zondaar is en vergeving nodig heeft, ja, dat was te veel. Ik geloof ook wel op mijn eigen manier, maar een zondaar, zo erg is het niet. Beetje Kain's reactie hier. Dus aan de ene kant, zo erg is het niet. Ik heb geen vergeving nodig, ik heb Gods genade niet nodig. Ik weet het niet. En zijn andere reactie is de andere extreme. Als het dan blijkt dat God het gezien heeft, vers 13. Dan zegt Kain opeens, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Gaat hij aan de andere kant van de boot hangen. Van ja, het is zo erg, dit is te groot. Dit kan nooit meer vergeven worden, het komt nooit meer goed. Ook dat is niet de reactie uit geloof. Want de reactie uit geloof is pleiten, vragen om genade. Erkennen, dat is wat David deed. Erkennen en dan vergeving, genade. Maar Kain doet dat niet. En heel veel kerken gebeurt het ook, waar ze heel erg de nadruk leggen op de zondigheid van de mens en dat we het niet kunnen en het is niks en het wordt niks. En voor een deel is dat natuurlijk ook waar. Dat is denk ik ergens voor een deel ook wel bijbels. Maar daar stopt het dan ook. En dan moet er iets heel bijzonders gebeuren voordat je leven verandert. Maar de oproep tot bekering, tot geloof is daar niet. Terwijl God alles heeft vat alles samen in het woordje geloof. Het is door geloof. Zoals bij Pascha dat ze dat bloed moesten smeren, was een geloofsdaad. Dat bloed deed niks bijzonders. Waarom zou je dat bloed smeren? Ja, omdat God het zei, omdat ze het geloofden, deden ze het en daardoor gingen ze vrij uit. En zo zie je dat in de hele Bijbel dat het steeds gaat om de vraag of iemand God gelooft of niet. Ik vind het contrast met David en Saul altijd heel treffend. Als je kijkt naar het leven van Saul, koning Saul, het leven van koning David. En als je dan ziet waar Saul zijn misstappen maakt, bijvoorbeeld niet helemaal Gods opdracht wat betreft de Amalekieten uitvoeren. Heel veel wel, maar niet alles. Had trouwens ook nog al die dieren meegenomen om aan God te offeren. Ook heel, heel religieus, hè. Ik heb de dieren gespaard om ze aan God te offeren. En hij verliest alles. Koning David gaat vreemd met de vrouw van een ander. Laat hem ombrengen. En een jaar lang probeert hij alles te verzwijgen. Wat is nou erger? Nou, ik zou menselijkerwijs denken wat koning David deed was vele malen erger. Hij werd een moordenaar, een overspeler. Hij breekt eigenlijk al Gods wetten. Terwijl de koning Saul, hij was gehoorzaam, maar niet helemaal, omdat hij bang was. Maar je ziet, waarom wordt David hersteld en David aangenomen en zegt Nathan tegen David, je zonden zijn vergeven. En waarom zie je bij Saul dat het oordeel definitief is? Nou, je merkt het als je de verhalen leest. David had een hart van geloof. Hij had een hart dat uitging naar God en ook erkende dat hij had gezondigd en besefte dat hij, lees de psalmen maar, hè, psalm 51, geloof het, hè, die boetpsalm. Je proeft dat hij echt spijt heeft. Niet zozeer van de consequentie, maar dat hij tegen God gezondigd had. Tegen u alleen heb ik gezondigd, zegt hij. Hij had echt spijt. Wij hebben vaak spijt vanwege de consequentie. Hij had echt spijt, want hij besefte, ik heb tegen God gezondigd. Saul, als je zijn verhaal leest, had spijt vanwege de consequentie. Dat is echt interessant om dat te lezen. Elke keer als Saul een reactie geeft, is het, ik was bang vanwege het volk. Het kwam door, het is steeds een excuus, er is een reden, een verklaring waarom hij niet gehoorzaam was geweest. In plaats van dat hij erkent, ik heb gezondigd. En zelfs als hij dan zegt, ik heb gezondigd, dan koppelt hij dat aan, maar ga alsjeblieft met me mee, want anders ziet het volk dat je me verlaten hebt, zegt hij tegen Samuel. Dus bij Saul zie je, wat je bij Kain ziet, een religieus hart, op je eigen voorwaarden, tot God naderen en vooral excuses uitvluchten. Bij David zie je erkenning, bekering, berouw, spijt en geloof. Geloof dat God zelfs nu nog zou willen vergeven. Dat is echt heel bijzonder. Waarom ik dus aan dat lied moest denken en ook dit gedeelte. Wij zijn vanochtend bij elkaar geweest. We hebben gezongen, we hebben gelezen, we hebben brood en de wijn genomen en God gedankt. Een dankdienst. Dat is prachtig. Maar klopt het ook met ons hart? Klopt het ook met ons leven? Of zijn wij als een Abel hier vanochtend geweest? Of zijn we als een Kain geweest? En dat onderscheid is soms heel lastig, want aan de buitenkant kan het precies hetzelfde zijn. Het is allebei een offer. Het is allebei rook naar de hemel. Allebei iets wat op zich goed is. Maar wat er van binnen in je hart zit, dat is bepalend hoe God het ervaart. Dat lees je bijvoorbeeld in Jesaja 1. Dat is niet niks trouwens dat we daar lezen. Ook daar, in dat gedeelte in Jesaja, gaat uiterlijk alles eigenlijk gewoon prima. Het gaat allemaal door. Ze doen de offers, ze vieren de feesten, alle bijzondere samenkomsten hebben ze. Nou, het is gewoon een standaard zondagochtend, zou je kunnen zeggen. We zingen, we bidden, het is gewoon, het klopt helemaal. Maar God kijkt naar het hart. En dan lezen we in Jesaja 1, dat hij zegt in vers 4, of laten we beginnen bij vers 3. Of nee, laten we beginnen bij vers 2. Dat hoort ook een beetje bij de context. Er staat, luister hemel, neem het ter oor de aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribben van zijn eigenaar. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk heeft geen inzicht. Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten. Ze hebben de Heere verlaten, de heilige van Israël verworpen. Ze zijn vervreemd van achter hem vandaan. Nou, dat is nogal een beschrijving. Gaat dit over ons? Nee, toch? Zo zijn wij niet, toch? Ik bedoel, dan zou je hier niet zijn. Dan zou je hier niet 's ochtends deelnemen aan het brood en de wijn. Je zou ook niet zo uitbundig zingen. Als dit je leven is. Maar het kan dus blijkbaar wel, want als je verder leest. Wat doen ze namelijk? Vers 12. Daar staat dat God zegt, wanneer u komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft dit van u gevraagd, dit platlopen van mijn voorhoven? Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is mij een gruwel. Nieuwe maansdag, sabbat, het bijeenroepen van de samenkomsten. Ik verdraag het niet. Het is onrecht. Zelfs de bijzondere samenkomsten, uw nieuwe maansdagen, uw feestdagen, haat ik met heel mijn ziel. Ze zijn mij tot last. Ik ben het moe om ze te dragen. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg ik mijn ogen voor u. En wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Uw handen zitten vol bloed. Dat is nogal wat. Ze gaan gewoon trouw naar de tempel. Ze doen gewoon hun offers. Ze bidden met opgeheven handen, hun ogen omhoog. Aan de buitenkant is het allemaal mooi. Maar ondertussen, we hebben net gelezen in vers 4. En blijkbaar kan dit dus. En ik denk, als we eerlijk zijn, laat ik het bij mezelf houden. Als ik eerlijk ben, dan herken ik het in mijn leven. Dat dit samen kan gaan. Het kan niet, maar het kan. Dat je met je mond beleidt, maar ondertussen. Daar hebben we een bepaald woord voor. Weet iemand het woord die ik dan bedenk? Ja, hypocriet. Ja, hypocriet. Dit is trouwens ook een van de vele, nou, een van de grootste of de bekendste bezwaren tegen christenen. Is vaak niet. Ja, het is vaak. Is dit hypocriet? Iets moois zeggen, maar ondertussen heel iets anders leven. En mensen haten dat. Je kan beter. Ja, ik weet niet of het beter is. Maar je kan beter dan maar gewoon wat er in je hart leeft, dat het gewoon duidelijk zichtbaar is. Dat is een beetje met dat verhaal van die twee zonen dat Jezus vertelt. Die ene zoon zegt, als de vader vraagt, kun je opgaan naar mijn akker? Zegt de een, nee, dat ga ik niet doen. Daar heeft God veel meer aan. Dan ben je gewoon eerlijk. Ik heb daar gewoon geen zin in, ga ik niet doen. Dat is wel heel brutaal, maar dat is wel wat je hart zegt. En dan is er ook ruimte voor bekering. Want dan zegt hij later, ik ga toch. Want op het moment dat je het jezelf hoort zeggen, dat je eerlijk bent, dat is wel heftig wat ik zeg. Tegen mijn pa zeggen, nee, dat doe ik niet. Die ander zegt heel vroom, ja, ik zal gaan. Maar als de vader weer naar binnen is, dan denkt hij, ja, weet je wat? Ik had nog iets leuks te doen, ik ga wel een boekje lezen of zo. Die had geen zin. Maar die zei, ik ga wel. Nou, dan kan je beter als die eerste zoon zijn, die zei, ik ga niet. En dat zie je bij Jezus ook, hè. Waarom had hij zoveel moeite met fariseeën? Nou, omdat zij dus alles wisten en ze konden alle regels en wetten uitleggen en perfectioneren hoe dat nog beter kon. Maar ondertussen zegt Jezus, jullie lijken van buiten heel mooi. Maar van binnen zijn die eigenlijk als een graf met doodsbeenderen. Het is mooi wit gekalkt aan de buitenkant. Maar het is niet echt. En er moet een bepaald moment in je leven komen als je namelijk zo bent. En zo was ik ook. En het gevaar is er altijd weer opnieuw. Dat je stopt met eerlijk zijn wat er in je hart is. Maar ondertussen wel aan de buitenkant vroom doorgaat met wat je aan het doen was. Het vraagt ook wel moed, hè, trouwens, om dan tegen God, maar ook tegen mensen te belijden hoe het echt is. Wat je echt voelt, wat je, als er ongeloof in je hart is, als er verbittering in je hart is, als er bepaalde zondepatronen in je hart zijn. Om dat tegen mensen te zeggen, hardop. Dat is best wel confronterend. Dus het is ook makkelijk. De weg van Kain is ook het makkelijkst. Gewoon aan de buitenkant, dan loopt alles gewoon door, ondertussen. Dus het is wel een goede vraag voor ons om over na te denken. Om die vraag eens gewoon eerlijk voor jezelf te stellen. We luisteren deze ochtend naar liederen en naar als Gods woord. We lezen uit Gods woord. Maar straks als je thuis bent. En morgen en overmorgenavond, als je even niks te doen hebt. Waar luister je dan naar? Waar ga je oren dan te horen leggen? Wat voor dingen luister je naar? Qua muziek? Wat wordt er gezongen? Als mensen over anderen aan het praten zijn, vind je het stiekem toch wel interessant en luister je toch wel mee? Of besluit je daar doof voor te zijn? Wat doen we met onze oren? We kunnen hier natuurlijk allemaal alle mooie dingen in ons opnemen, maar als de rest van de week alleen maar troep is wat je tot je neemt, wat het dan ook is, nou, dan is dit misschien wel van toepassing dat God zegt, ja, wat doe je hier dan op zondag? Ik zeg het even mijn eigen woorden. Maar dat is toch hypocriet dan? Nou, ik weet niet of je het herkent, maar ik herken dat in bepaalde delen van mijn leven echt dat het zo geweest is. En nogmaals, het gevaar, het last is, het hart is arglistig, zegt de Bijbel. Is ook zo. Je kan jezelf echt bedriegen. Dat je denkt, nou, dat je het gewoon ook niet door hebt of wegstopt. Of je mond. We hebben gezongen. Ik ben nu aan het praten. Met onze mond doen we heel veel mooie dingen. Maar tegelijkertijd kunnen we hele vuile dingen doen. Laten we het even opzoeken. Jacobus zegt er ook wel hele rake dingen over. Ook niet in mis te verstaande woorden. De Bijbel is altijd wel heel duidelijk, gelukkig. Het is niet heel. Ze zeggen, het is het zachte handen maken, of zachte. Heel meesters maken stinkende wonden, zoals het of zo. Hè? Nou, zo is het. Wat, hè? Ja, precies. Dus soms moet de wond gewoon goed aangepakt worden. En dat kan God soms ook goed doen. Gewoon met zijn vinger, bij wijze van spreken, de zere plek even goed aanwijzen. Maar dat is nodig. Dat hebben we nodig als mensen. Dat God ons confronteert. En Jacobus doet het ook heel sterk. Jacobus 3. Over onze tong, over onze mond. Dan heeft hij het over schepen gehad. Hè? Een groot schip en een klein roer. Jongen, wat een klein roer eigenlijk kan doen. Hè? Zo'n klein stukje van een boot. Maar die kan gewoon de hele de boot, de koers bepalen. Zo'n klein stukje roer. En dan zegt hij op een gegeven moment, in vers 5. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel. Nou, dat is waar. Relatief gezien met je lichaam is de tong maar een klein stukje. En roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Nou, we kennen de verhalen wel, hè. Straks als het heel heet is. Eén peukje in het wild en hup, dan gaan we hectares weg. Klein beetje vuur kan een heel bos in de brand steken. Zo is de tong, zegt Jacobus. En dan zegt hij dus in vers 6, dat is nogal wat. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder de lichaamsdelen. Wat doet ze dan? Nou, ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam en wordt zelf door de hel in vlam gezet. Dit schrijft hij aan gelovigen, hè? Niet aan mensen die op straat lopen te vloeken en te tieren. Hij schrijft het aan gelovigen. En dan maakt hij weer een vergelijking. Dan zegt hij, elke natuur, zowel wilde dieren als vogels, als kruipende dieren en zeedieren, worden getemd. En is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens stemmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar, onze tong, loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloekend woord. Dit behoort zo niet te zijn, mijn broeders en zusters. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Onmogelijk, zegt hij, dat kan niet. En toch krijgen wij het voor elkaar om dit exact wel te doen. Wij kunnen God aanbidden met onze tong en morgen over iemand roddelen die we een beetje apart vinden. Onze tong is echt een groot kwaad. Het is eigenlijk verbazend dat als Jezus heeft over je hand en je voet die je tot struikelen kan brengen, dat je die moet afhakken. Zou je kunnen zeggen, nou, de tong mag er ook in het rijtje wel tussen. Hoeveel zonden zouden wij niet doen als onze tong niet meer zou werken? Dingen die je vanuit woede zegt, frustratie, opeens het uitklapt. Hoe vaak moet je teruggaan naar iemand om vergeving te vragen als je het al doet? Omdat je het iets te snel gesproken hebt. Het net niet met dat er een ondertoon in zat. Onze tong is zo belangrijk omdat we God kunnen aanbidden ermee. En in de eeuwigheid zullen we God gaan aanbidden. Ik weet niet of we dan dezelfde soort tongen hebben dan, maar we zullen God aanbidden. Dus er zal geluid geproduceerd kunnen worden. Dus onze tong is echt heel belangrijk. En het is een zegen als we dat kunnen doen. Als we kunnen zingen, als we kunnen bidden. Kunnen delen. Bijna al het evangelisatiewerk gaat toch via de tong, hè, via het spreken. Maar tegelijkertijd kunnen we dus ook vreselijke dingen doen. En dan is de vraag, is jouw tong door de week net zo heilig als op zondag? Of heb je dan andere maatstaven als je op school bent, bij vrienden, dat je dan andere dingen zegt? Als je thuis bent, dat je dingen tegen je ouders zegt of tegen je partner zegt, die je hier nooit zou zeggen? Nou, daar staat maar één woord voor, dat is hypocriet. En als het zo is, dan moet je dat allereerst erkennen. Niet zoals Kain, ik weet het niet, er is niks aan de hand. Of denken dat, het allemaal dat je te ver bent, dat er geen genade meer is. Nou, en zo kunnen we nog wel doorgaan, want ik heb de oren genoemd, ik heb de mond genoemd. Maar de ogen, dat is ook iets, hè? De ogen. Hoeveel dingen zien wij die ons beïnvloeden in ons denken, in hoe we naar de wereld kijken, naar hoe we denken over wat belangrijk is. Alle reclame die we zien werkt fantastisch, omdat het allemaal via onze ogen naar binnen komt. Hebzucht, lust, alles komt via de ogen binnen. Ik heb eens een keer een broeder gesproken die blind was en dat benoemde dat hij het eigenlijk als een voorrecht, als een zegen zag. Allereerst, omdat het eerste wat hij straks gaat zien is zijn Heer. Dat is natuurlijk mooi. Het eerste wat je in je leven ziet is God. Want hier op aarde zag hij niks. En op het moment dat hij straks bij God is, ziet hij alles. Dus dat is een heerlijk vooruitzicht. Maar ook omdat hij ontdekt had dat heel veel zonden waar christenen mee worstelen, die kende hij helemaal niet. Heel veel anderen natuurlijk wel, hè. Het hart is arglistig, dus dat blijft. Maar zoveel troep komt ons de ogen binnen waar we naar kijken. En zeker tegenwoordig kan je oneindig veel troep bekijken. Hij had dat niet. Maar dat scheelt hulp. Toch is het ook wel een zegen als je wel kan zien, hè. Ik bedoel, je kan vrij gaan waar je wil. Dus het is echt een zegen. Bedank God ook voor je ogen. Maar ook daarvoor geldt, als we nu Gods woord lezen, onze ogen daarvoor gebruiken om het te lezen en het te begrijpen. Maar ondertussen morgen ga jij op YouTube of wat voor media ook, social media of wat voor websites ook, of onderweg waar je ook bent. Er is zoveel te zien en zoveel wil je eigenlijk niet zien of zouden we niet moeten zien, maar doen we wel. Ja, Job zei daarvan, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Hij had bewust een verbond gesloten met zijn ogen om niet naar dingen te kijken waarvan hij wist, dit leidt mij af van God. Het leidt mij af van waar het werkelijk om gaat. Want dat doen de ogen ook. Het trekt ons heel erg naar beneden. Want alle reclames gaan over hebben. En meer hebben. En betere dingen hebben. Of lust. Je kan naar zoveel dingen kijken. En ik denk dat we allemaal meer of mindere mate hier ook gewoon gevoelig voor zijn. Dus dat is een gegeven. En je kan soms ook niet voorkomen dat je iets ziet. Je kan wel voorkomen of je blijft kijken. Iemand noemde dat een keer het voorbeeld van een rotonde. Dat vond ik wel een mooie. Van, je kan iets zien als je aan het rijden bent. Gewoon iets zien. En je rijdt door. Maar bij een rotonde, dan moet je kijken. Want dan moet je opletten. Kijk, dan komt de fiets eraan. Dan komt een auto. Dan moet ik even stoppen. Je moet kijken. Je moet opletten. Nou, dat is echt kijken. En soms rij je. En dan zie je gewoon iets. En dan, ja, dan ga je door. Je hebt het gezien. Dat is een verschil. Dat je dingen ziet, kan je niet voorkomen. Je komt een reclamebord tegen. Ja, er staat niet altijd iedereen even goed gekleed op. Dan kan je niks aan doen dat je het ziet. Maar dat je blijft kijken, daar wel. Nou, dat is een strijd, zeker voor mannen denk ik in deze tijd. Echt een strijd. Maar de vraag is, hoe is je hart? Kijk, het feit dat je daarmee worstelt, het feit dat dit soort dingen er in ons leven soms zijn, is wel een probleem. Daar is ook vergeving voor. Maar het probleem is vooral op het moment dat we daar niet eerlijk over zijn. Naar God toe allereerst, naar mensen toe. En zeker als je met verslavingen te maken hebt, als je daarin leeft en ondertussen op zondag, dat is hypocriet. En God ziet het. Op een of andere manier vergeten we dat soms, dat God alles ziet. Hij ziet echt alles. Hij ziet onze gedachten. En wat wij binnen fluisteren, dat heeft hij gehoord. Dus de vraag is, zijn wij meer een Abel? Zijn we meer een Kain? Of zijn we meer een Saul? Met onze excuses voor onze zonde? Of zijn we meer als David? Dat ons hart uitgaat naar God en dat we gebroken zijn over de zonde. Omdat we tegen God hebben gezondigd. Nou, heel eerlijk ben ik vaak meer als Kain of meer als Saul. Je hebt spijt vanwege de consequenties van je zonde. Maar niet vanwege de zonde zelf, tegen God. Nou, wat moeten we dan doen? Want misschien moeten we heel eerlijk, en ik denk dat we allemaal wel ergens iets ervan herkennen als we heel eerlijk zijn, moeten erkennen dat er allemaal iets van een soort K in ons hart schuilt. Dat we denken dat God met God werkt als een transactie. En dat merk je zodra de moeite komen, als je dan boos wordt op God, verbitterd raakt tegen God of mensen, dan kan dat een teken zijn dat je niet uit genade leeft, maar uit een verdienste. Ik heb wat voor God gedaan al die jaren en nou moet hij wat voor mij doen. En hij moet het doen op mijn manier. Maar wat moeten wij dan doen als we erkennen dat ons hart zo is? Dat het arglistig is en dat we soms ook gewoon hypocriet zijn. Moet je dan maar gewoon stoppen naar de kerk gaan? Moet je dan maar, ja, dan maar niet meer aan het avondmaal meedoen? Want ja, nee. Ja, wel als dat op dat moment in je leven zo is misschien. Dat is misschien verstandig. Maar we gaan weer terug naar Jesaja 1. Want we hebben dus gelezen over hoe God dat dan ziet, hè? Als je zo hypocriet bent. Mooie woorden, maar ondertussen. Maar wat moeten we dan doen? Nou, dat staat dus gelijk daarna. Dat God tegen het volk Israël zegt, vers 16. Was u, reinig u, doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad doen. Leer goed te doen. Zoek het recht. Help de verdrukte. Doe de wees recht. En bepleit de rechtszaak van de weduwe. Hier is een woord voor. Dit noemen we bekering. Dit is bekering. Dat je een U-turn maakt. Je bent op een bepaalde weg. En je beseft, ik ga de verkeerde kant op. Ik had een andere kant op moeten. Dan maak je een U-turn. Ik heb een keer gehad met een sollicitatiegesprek. Dat was het slechtste moment ooit. Dat ik ergens naartoe moest. Ik moest een bepaalde lijn hebben, een bepaalde buslijn. En ik had nog niet zo heel vaak met de bus gereisd. Dus ik moest bus 4 hebben of zo. Ik weet het niet meer. Dus ik zag, bus 4. Dus ik ben ingestapt. En gaandeweg de route dacht ik, hé, dit zijn niet de bordjes die ik had verwacht in plaatsen. Ga ik wel de goede kant op? Dus ik de buschauffeur navragen, ik moet daar zijn, gaat het goed? Hij zegt nee, dan had je de andere bus de andere kant op moeten hebben. Nou, dan kan je zeggen, goed. Ja, nou ja, dan stom, vervelend. En blijven zitten en maar balen van het feit dat je verkeerd bent. Of de buschauffeur smeken om te stoppen bij de volgende bushalte. En hem, dat je even kan kijken hoe je dan daarover kan stappen. En alsnog die andere bus de goede kant op kan nemen. Weliswaar was ik laat, maar ik was nog wel bij het gesprek. En uiteindelijk mocht ik gelukkig daar komen werken. Dus het is goed gekomen. Nou, dat is dus een beetje een slecht voorbeeld van bekering. Want het heeft helemaal niks met je hart te maken. Maar het is wel het beeld, snap je? Van, je gaat de verkeerde kant op en je ziet het en je beseft, ik moet de andere kant op. Dus omkeren. Anders. Dat is ook wat volgens mij Paulus, dat woordje dat hij gebruikt. Metanoia is volgens mij van bekering. Is kom tot nadenken. En een ander woord, ik weet even niet meer wat het was. Betekent echt anders gaan denken. De andere kant op je omkeren. Nou, dat is wat God hier zegt. Dus aan de ene kant moeten we onze zonde belijden. Erkennen dat het zo is. Maar ook een besluit nemen in je hart. Ik keer me hiervan af. Ik stop hiermee. Dus er zijn misschien bepaalde dingen. Bijvoorbeeld hoe je je tong gebruikt. Waar je moet besluiten. Ik wil hiermee stoppen. Heren, help me om mijn mond dicht te houden. En eerst na te denken of ik iets zeg. Heren, de tv-programma's die ik kijk, ja, misschien moet ik eerst bidden voordat ik dat ding aanzet. Of misschien überhaupt geen tv hebben. Kan ook. Dat is afhankelijk van wat God op je hart legt. Voor de een is dat, voor mij is het duidelijk, dat moet uit mijn huis. Dat zou voor mij een te grote aantrekkingskracht zijn. Maar voor anderen kan het prima. Dus je moet ook uitkijken dat je niet wettisch wordt. Hè? Maar voor jezelf. Als God je ergens bij bepaalt, dan moet je soms radicale keuzes maken. Ermee breken. Of er voorzichtig mee omgaan. Dat je ogen niet toestaat naar dingen te kijken. Dat je je mond niet toestaat om zomaar wat te zeggen. Dat het eerst wat je opkomt. Zelfbeheersing. Dat is bekering. Dat je besluit en ook natuurlijk bidt. Heere God, help mij om te veranderen. Ik kan het niet. Maar dat is het ook, hè, de realiteit. We kunnen dat zelf niet. Maar het is dus was je, reinig je. Dus beleid het. Laat je reinigen door het bloed van de Jezus. En doe je slechte daden weg. Bekering. En daarom is het ook zo belangrijk dat we samenkomen. Dat we hier samen over praten. Dat je vrienden hebt. Broeders, zusters om je heen die je bij kunnen helpen. Bij wie je ook. Ik heb het vaker hier gezegd. Maar ik heb er zoveel aan gehad. En oudere broeders bij wie ik gewoon eerlijk kon zijn. Kon zeggen welke zonde ik had gedaan. Of waar ik mee worstelde. En dat we er dan samen over konden praten. Dan krijg je soms nieuwe inzichten. Dat iemand je vragen stelt. Dat je denkt, ja, dat is een goede vraag. Waarom doe ik dat eigenlijk? Of ja, wat maakt dat me zo triggert? Maar ook met je bid. En met je strijd. En vraagt, hey, hoe gaat het nu? Je hebt elkaar nodig. Dus was u, reinig u, houd op met kwaad doen, bekeer je. En, dat is ook belangrijk, leer het goede te doen. We gaan hem nu niet lezen, maar Paulus doet dat heel vaak in zijn brieven. Dat hij, volgens mij Efeze 2, 4, dat hij dan zegt van, oké, iemand die gestolen heeft, kap ermee. Ik zeg het eventjes vrij dan. Kappen met stelen. Pas niet bij het leven met Jezus. In plaats daarvan, ga werken, zodat je geld verdient, zodat je met dat geld iets goeds voor anderen kan doen. Precies het tegenovergestelde. Nu kan je geld geven aan iemand om iemand te zegenen in plaats van dat je dingen wegneemt. In plaats van met je tong roddelen en kwaad spreken, maak een besluit in je hart om vanaf nu alleen maar te spreken wat goed is, wat aangenaam is, wat tot opbouw is van anderen. Heren, help me mijn tong te bekeren. Niet letterlijk, want die moet natuurlijk gewoon op zijn plaats blijven staan. Maar help me mijn tong zo te keren dat in plaats van dat constant maar over anderen praten en constant maar negatieve dingen benoemen. Dingen die anders moeten en beter kunnen. Op zich zijn ruimte voor, maar op een kritische manier. In plaats daarvan, heren, help me om als ik iets zeg tegen iemand, dat het iemand zegen, dat het iemand bemoedigt. Ik heb dat zelf, heb ik ook wel eens vaak genoemd volgens mij, dat echt moeten leren als het gaat om humor. Ik hou erg van humor, woordgrapjes en zo. En Het is ook een beetje een masker geweest om die onzekerheid te maskeren. Maar goed, het vormt je ook. Alleen op een gegeven moment was er een broeder, dus dan zie je hoe belangrijk dat is, die tegen me zei: Martijn, heb je door dat al jouw grapjes eigenlijk negatief zijn? Er zit altijd een negatieve... Het is wel grappig, maar het is niet echt het opbouw, het is negatief. Nou, daar ben ik over na gaan denken. En opeens viel het me op. Ja, inderdaad. Eigenlijk elk grapje wat ik maak is toch ten koste van iemand of ten koste van mezelf. Het is gewoon iets negatiefs. Mensen lachen wel, maar het bouwt niet echt op. Dus, dat heeft me toen wel geraakt. En dacht ik, oké, dat moet anders. Dus nu probeer ik, al die jaren al, om als ik dan... Iemand zegt iets en ik heb gelijk allemaal woordgrapjes en dingetjes om eerst na te denken. En probeer dan altijd het zo positief mogelijk te benoemen. Ook als iemand iets negatiefs tegen mij zegt, wat kan ik terugzeggen om het positief terug te buigen? Nou, dat is een uitdaging soms. Maar dat is zeg maar wat verandering inhoudt. Het is niet alleen stoppen met zonde, maar ook het tegenovergestelde gaan doen. Niet meer stelen, maar gaan geven. Niet meer roddelen, negatieve praat, kritiek. Maar bemoedigen ze iemand. Miel de Rechter kennen de meesten wel, denk ik. Die was op de Bijbelschool, gaf ook wel les. En hij zei, dat ben ik niet vergeten. En dat zie ik ook in zijn leven trouwens. Hij zei, ik probeer altijd iemand te betrappen op iets goeds. En dat doet hij ook, hè. Af en toe werk ik met hem samen of hebben we contact. Bijvoorbeeld met die huwelijksdag was dat. En heel vaak is hij degene die zegt, hey, dat heb je goed gedaan zo. Ik vind het fijn dat je dat zo regelt. Of hij let echt op wat mensen doen en hij benoemt heel graag, dat deed ik de Bijbelschool ook heel vaak, wat hij ziet, wat hij mooi vindt. Dat is heel fijn, toch? Dat is heel bemoedigend. Als iemand je complimenten geeft over hoe je iets doet, of wat je zegt, of over de gaven die God heeft gegeven die je mag gebruiken. Dat vond ik heel mooi. Dus we mogen leren om in plaats van iemand te betrappen op iets verkeerds en daar iets van te vinden en erover met anderen over te praten, om iemand te betrappen op iets goeds en het dan ook te benoemen. Want daar word je zelf blij van. Het is altijd leuk om cadeautjes te geven. Het is als een cadeautje. Maar het is ook leuk om cadeautjes te krijgen. Dus laat onze woorden... Dat is een psalm, hè, geloof ik. Hè, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart welgevallig zijn. Heren, mag het zo zijn dat als ik vandaag praat met mensen op mijn werk of met mijn buren, als ik spreek met mijn man of vrouw, met mijn kinderen of met mijn ouders, mag het zo zijn, heren, wilt u me helpen dat wat ik zeg, dat u daarvan geniet. Dat is eigenlijk wat het betekent, hè? Dat u daarvan geniet. Dat u uit de hemel als het ware dat ziet en erom moet glimlachen omdat ik iemand tot zegen ben. In plaats van dat ik iemand afbreek. Nou, en zo doet Paulus, gaat een hele lijst af van dingen. Stop hiermee. Maar niet alleen stop daarmee als een soort wet van, oh man, je mag niks. En men gaat het goede zoeken. En dat zegt vers 17 ook, hè. Leer goed te doen. Zoek het recht. Help de verdrukte. Dus in plaats van je tijd te verspillen aan misschien eindeloos filmpjes kijken. Heere God, hoe kan ik mijn tijd dan besteden? Is er iemand die in nood is, die kan helpen? Nou, wat dan ook. God weet het wel. En dan, dat is het eerste, dus bekering. Metanoia, tot vernieuwing komen, nieuw gezindheid. Maar ook, dat is ook wel heel belangrijk, want anders wordt het toch weer wetties. Vers 18, dat God zegt, kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer. Nou, dat klinkt nogal beangstigend natuurlijk, als God met jou een rechtszaak gaat voeren. Want God is zowel rechter als ook degene die precies weet wat je allemaal heeft gedaan. Dus deze rechter moet het niet hebben van getuigen of van bewijsmateriaal, maar deze rechter weet het zelf. Heeft het allemaal al gezien. Dus als God zegt, laten wij een rechtszaak voeren. Nou, dat klinkt niet veelbelovend. Maar wel als God het zegt. Want, dan zegt hij later, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Ja, dit is het evangelie. Dat God zondaars genade geeft. Vergeeft. We hebben ervan gezongen, we hebben erover gehad. Het is door Gods genade. Als God een rechtszaak met ons voert en wij komen daar op grond van onze eigen goede werken, op het feit dat we zo slecht nog niet zijn, dan is het letterlijk een verloren zaak. Maar als er iemand anders is die het voor ons opneemt, namelijk Jezus, onze hoge priester, onze advocaat, dan is er vrijspraak, dan is er vergeving, dan is er reiniging, dan is er vrede. Dan kan je vol vertrouwen die rechtszaak tegemoet zien. Dan kunnen we die rechtszaal binnenstappen, zonder vrees, zoals dat lied in de opwekking zo heel mooi zingt. Want mijn rechter is mijn redder, mijn verlosser, pleit voor mij. Dat is heerlijk. Ik hoop wel dat... En dat de Bijbelschool heeft die boodschap is toen, denk ik, voor het eerst echt geland in mijn hart. Ik wist het al lang met mijn verstand. Maar toen is het geland in mijn hart. Mijn rechter is mijn redder. Hij heeft mijn zonde vergeven. Het is goed tussen God en mij. Niet omdat ik zo goed ben, omdat hij goed is. Omdat hij zijn leven gaf voor mij. Dat is de evangelie. Als je dat niet vat, dat het alleen maar genade is. Dat het alleen maar door zijn bloed is. Dat het alleen zijn offer is. Maar als er ergens diep van binnen toch het idee zit dat je het moet verdienen. Of dat je eerst een beter mens moet worden voordat je tot God kan komen. Of dat je eerst moet veranderen voordat je tot God kan komen. Dan blijf je altijd in een soort kramp houden. Doe ik het goed genoeg? En als je dan... Hoe herken je dit? Nou, als je zondigt. Ik herken dit als ik terugkijk in mijn leven. Dat was een soort patroon. Ik had dan gezondigd. En dan was het elke keer hetzelfde ritueel. Van, als tegen God zegt dat je spijt. En dan, vanaf nu ga ik het anders doen. Ga het nooit meer doen, heren. Dat. God beloftes maken. En dan plannen bedenken hoe ik dat dan kon doen. Ja, ik had allerlei systemen. En dan ga ik soms vroeger uit. En dan ga ik eerst een stukje wandelen. En dan ga ik gewoon goed staan. En dan ook nog een heel tijdje wel met schuldgevoel rondlopen. Totdat dat een beetje weggezakt was. En dat is echt typisch een reactie vanuit de wet. Is niet erkennen dat je hebt gezondigd. En terug naar het kruis, terug naar het offer. En zeggen, dank u Heer dat u ook hiervoor bent gestorven. Maar Heer, ik ga het anders doen. Ik ga het beter doen. Dat is religie. Nou, als je vers 18, wat we net hebben gelezen, niet echt hebt begrepen nog. Dan zal dit altijd een terugkerend patroon zijn. Zonde, je struikelt dus, je valt in een blubber. En je krabbelt weer op. En je probeert jezelf een beetje schoon te poetsen. En je zegt, vanaf nu ga ik nooit meer struikelen. En dan kom je in zo'n cirkel waar je nooit meer uitkomt. Totdat je beseft dat er iemand is die zelf met zijn voeten in de blubber heeft gestaan voor ons. En dat hij met zijn bloed ons heeft... Dat zijn bloed gevloeid heeft voor ons. Hij is dat offer wat Abel eigenlijk gaf. Dat bloedoffer. Nou, tot slot... Wat kunnen we dan verder doen? Dus het is bekering. Het is ook echt een omdraaien. Dat hoort er wel bij. Hè? Het is geloven in het evangelie. Geloven in het bloed. Maar ook een besluit, heren. Ik wil het anders doen. Niet om het te verdienen. Niet om vergeving te verdienen. Omdat je beseft, heren, zo wil ik leven. Dit is het leven wat ik wil. Nou, dan lezen we dat in Romeinen 6. Want dit is er ook met ons gebeurd. Dat is echt een geheimenis, denk ik ook, wat gewoon we niet echt goed kunnen vatten. Maar Gods woord zegt het, dus we moeten het gewoon geloven. Er staat in vers 6 van hoofdstuk 6, en daar zal ik er gewoon mee afsluiten. Dit weten wij toch. Nou, dat is natuurlijk de vraag. Maar weten wij dat? Wij weten toch dat onze oude mens met hem gekruisigd is... opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden... en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde. Als wij met Christus gestorven zijn... geloven we dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden... niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft... is hij voor eens en voor altijd voor de zonde gestorven. Godzijdank. En wat zijn leven betreft, leeft hij... voor God. Nou, wat heeft dat dan met ons te maken? Ja, Jezus stierf en hij stond op. Zo is het. De dood heerst niet meer over hen. Hij leeft. Gelukkig. Want daarom zullen wij leven. Wat heeft dat met ons te maken? Nou, de Bijbel zegt, wij zijn met hem gestorven. 2000 jaar geleden ongeveer. Wij zijn met hem aan hetzelfde kruis gestorven. We waren in Christus. En dan vers 11. Zo dient u ook uzelf te rekenen. Dus dat is een boekhoudkundige term. Je moet daarmee rekenen. Begrijp ik het? Nee. Maar je moet ermee rekenen dat ik dood ben voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Dus niet alleen heeft God me vergeven, maar hij heeft mij met Christus een nieuw leven gegeven. Mijn oude leven is voorbij. Ik heb een nieuw leven gekregen. Christus is gestorven. Ik ben gestorven. Hij is opgestaan. Ik ben opgestaan. Dus wat moet onze reactie dan zijn? Vers 12. Laat de zonde dan niet meer in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Dus dat is één. We hoeven niet meer gehoorzaam te zijn. aan de zonde. We hoeven niet meer te doen wat ons vlees wil. We zijn ervan vrij. Het hoeft niet meer. Het kan wel. En we doen het helaas, maar het hoeft niet meer. En vers 13, positief hè, dat is het eerste, is negatief. Dus niet meer de zonde laten regeren, hoeft niet meer. Want de zonde heeft geen macht meer over ons. Dat is de Romeinen 7. Maar positief, want je moet altijd iets positiefs tegenover staan, is vers 13. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar, dus wat moeten we wel doen? Stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn, en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Nou, laat dit ons gebed zijn voor de komende weken. Dat we zeggen, Heere God, u heeft uzelf gegeven tot in de dood. En ik heb niks kunnen doen om mezelf te redden. Het is allemaal uit u. Het is door genade alleen. Efeze 2, we hebben het gelezen nog eens. Het is genade alleen. Maar Heere, nu wil ik mezelf ter beschikking stellen aan u. Hier ben ik. Met mijn geld, met mijn tijd, met mijn spullen, met mijn dromen, met mijn verwachtingen. Hier ben ik, Heere. Dat is ook een beetje wat Romeinen 12 zegt. Hè? Jezelf als een levend offer aan God geven. Hier ben ik. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn, laat uw leden, dus je tong, je oog, je oren, Heere, laten mijn lichaamsleden, mijn lichaamsdelen, laten die wapens van gerechtigheid zijn van God. Dat is mooi, hè? Dus niet meer onder de macht van Satan, niet meer onder de macht van de zonde, maar Heere, hier is heel mijn lichaam, hier is heel mijn leven. Wilt u het gebruiken deze dag? Dat is ook een mooi gebed om 's ochtends te bidden. Heere, hier is mijn tong, hier zijn mijn ogen, hier zijn mijn oren, hier zijn mijn handen, mijn voeten. Mogen die vandaag voor u wapens zijn van gerechtigheid. Dat u daarmee iets kunt doen om anderen te zegenen, anderen te bemoedigen. En als we dat doen, dan hoeven we hier niet op zondag de schone schijn op te houden. We mogen bij God gewoon komen met alles wat we zijn, wat we hebben gedaan. Onze zonde, onze duisternis, alles. Want er is bloed dat ons reinigt. En dan mogen we met een vrijmoedig hart, met een vrij geweten, hier God aanbidden. En de rest van de week ook God aanbidden. In ons werk, thuis, als we dat alvast doen, wat dan ook. Dus mag God ons bij helpen dat we zijn als Abel, oprecht, mannen en vrouwen van geloof, levend van genade.